Welkom bij de Vlees of Vega podcast. Je geeft om de gezondheid van de aarde, je geeft om je eigen gezondheid. En wat kies je dan, vlees of vega? In deze podcast ga ik in gesprek met boeren, burgers, onderzoekers en adviseurs over de ecologische en gezondheidsaspecten van vee en vlees. Mijn naam is Esther Nederhof en vandaag ga ik in gesprek met
Peter Oosterhof. Peter, bedankt voor je gastvrijheid. Toen ik jou belde om te vragen of je mee wilde werken aan deze podcast, zei je dat je tegenwoordig vaker nee moet zeggen dan ja kunt zeggen op dit soort verzoeken.
Ja. Erg, hè?
Door wie word je gevraagd? Wat willen ze van je weten?
Ik heb heel veel studenten, mensen die zich bezighouden met de transitie, wat er allemaal bij komt kijken, communicatiebureaus die willen weten hoe ik het doe en waarom ik het doe en hoe we nog meer mensen kunnen verbinden. En dan heb je kartrekkers en je hebt kwartiermakers en je hebt transitietroela's. En je hebt van allerlei mensen die heel druk zijn met het erover hebben. Ja, omdat er zo weinig mensen zijn die het daadwerkelijk doen. Ja, de mensen die het daadwerkelijk doen, die daadwerkelijk anders zijn gaan boeren. Nou, die hebben vaak ook nog meer te doen als alleen maar erover praten. En dus ja, als er nou iets is wat ik graag wil. Ik heb een prachtig bedrijf en een prachtig gezin. Dan is dat vrije tijd. Ik zou wat meer vrije tijd willen. En dat roep ik al een aantal jaren en het lukt nog steeds niet. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat het verhaal verteld wordt. En dat je zo nu dan ook laat zien waar je mee bezig bent. Maar het botst wel eens.
Ja, wat willen ze allemaal van je weten?
Ja, eigenlijk hoe je het doet, hoe het financieel gaat, wat voor impact het heeft op je als persoon, wat voor impact het heeft op je omgeving, wat voor impact het heeft op je consument, en wat de samenwerking is en hoe kunnen we nog meer boeren erbij krijgen. En dat zijn vaak ook overheidsgerelateerde praatgroepjes, die communicatiebureaus, die ambtenaren weer moeten adviseren. Soms moet je aanschuiven bij een overlegtafel van de provincie. Ja, en dan moet je om 9 uur in Emmen zijn. Dat is voor ons een uur rijden, dus je moet vroeg beginnen. Want je moet eerst koeien melken, de kalveren voeren. Nou, dus je gaat eerder en dan ben je daar om 10 uur. En dan, hallo, welkom. Wij zijn van communicatiebureau die en die. Ik ben hier met nog een aantal collega's. Daar zit Truus en daar zit die en daar zit die. En gelukkig zijn er ook een aantal ambtenaren van de gemeente die aanwezig zijn. Daar zit van de provincie, daar zit die en daar zit die en daar zit die. En er is nog iemand van de terreinbeheerende organisaties zijn goed aanwezig. En iemand van de Agrarisch Natuur Drenthe. Maar ja, het is natuurlijk een moeilijke tijd en we hebben ook heel erg moeten kijken, heeft het nog nut om zo'n bijeenkomst te houden? Want ja, met de kabinetsformatie zijn er eigenlijk meer onduidelijkheden zus en zo. Dus ja, we gaan vandaag niet echt punten zetten, maar het wordt ook geen beleid uitgestippeld, maar we gaan meer een soort van comma zetten. Meneer, wat kijkt u mij wazig aan? Ja, sorry hoor, zeg ik dan. Ik kom hier, ik heb het hartstikke druk gehad. En dan kom ik hier een van de wollig verhaal van een communicatiebureau die hier met 3-4 mensen aanwezig is aanhoren dat we vandaag geen punten gaan zetten, maar een komma. Ik zeg, zo werken wij boeren over het algemeen niet. Nou ja, dan zie je eigenlijk dat je dan bij de rest van de boeren, die 5 die er dan nog zaten, dat je dan een enorme aansluiting hebt. Maar die andere mensen, ja, die hebben allemaal een goed betaalde baan. Zijn overal druk met dat soort netwerkbijeenkomstjes bezig. Dit was het derde al die week op dezelfde locatie. Dus ja, de lunch is goed, dat weten we uit ervaring. Denk ik van, wat schieten we hier nou mee op?
Wat moet er volgens jou gebeuren? Waar zouden die mensen zich mee bezig moeten houden?
Met de primaire dingen waar wij ons druk om moeten maken. En dat is goed schoon water, goede schone lucht. Dat is goed voedsel, dat is goede zorg en een dak boven ons hoofd. En dat zijn nou juist de sectoren waar op dit moment geen mensen voor te krijgen zijn. Want ik mag al lang blij wezen dat ik hier op zondagochtend iemand krijg die mijn melkmachine wil komen repareren.
Zeg jij nou eigenlijk, die landbouwtransitie vind ik eigenlijk zo belangrijk, niet?
Jawel, maar dat moeten we wel met elkaar doen. Ik vind die landbouwtransitie juist heel belangrijk. Want als die maar dan moeten we het wel doen en er niet alleen over gaan praten. En als je dat alleen maar overlaat aan boeren die hun bord al vol hebben, of je nu gangbaar bent, of je bent biologisch. Wij hebben over het algemeen een druk bedrijf. Verwacht dan ook niet van ons dat wij van allerlei nevenactiviteiten ernaast gaan doen of extra activiteiten gaan doen. Want wij zitten al enorm in de knup met ons tijdmanagement. Ik bedoel, ja. Ik kan hier een kaasmakerij bij gaan starten. Ik kan hier een winkeltje bij gaan doen. Ik kan hier een plukboom gaan maken. Ik kan hier een stuk... Joh, ik kan hier zoveel. En het gaat allemaal lukken. Maar verwacht niet van een boer dat hij dat allemaal alleen kan. En stel mensen voor... Ik had hier laatst ook weer een aantal studenten. En die deden dan infrastructural... Infrastructural, een hele andere titel.
Iets met infrastructuur.
Iets met infrastructuur en duurzaamheid heb ik het maar vertaald. Ik zeg, vraag eens aan een boer, want die wouden ook... Vraag alleen maar aan een boer wat je zelf ook graag zou willen doen. Waar je zelf ook toe bereid bent. Ja, en mensen willen het werk niet meer doen.
Ik vind het interessant wat je zegt. Ik heb een tijd thuis gezeten. Ik vertelde je net dat ik als lector gewerkt heb aan Van Hallarenstein. En dat lectoraat eigenlijk stuk gelopen is op geldkwesties. Omdat, weet je, als lector moet je subsidies binnenhalen om onderzoek te doen. Mijn overtuiging is dat als we samenwerken met de natuur, we het meest duurzame en ook het meest productieve voedselsysteem kunnen creëren.
Juist.
En mijn overtuiging is ook dat als we gezond willen worden, dat we ook weer terug moeten naar wat past bij de natuur van de mens. Ja, daar vallen de meeste grote bedrijven tussenuit. Wat dus voor mij super lastig was om onderzoekssubsidie binnen te halen.
Ja.
Toen ben ik thuis komen te zitten, een hele tijd. Dat was vlak voor de coronaperiode. Toen had ik gelukkig een begeleider vanuit de ziektewet die zei... Weet je, zolang de wereld zo gek doet, blijf jij gewoon in de ziektewet en zorg voor je gezin. En verder even niks anders. Nou, toen die coronaperiode over was, dacht ik... Goh, het leven is eigenlijk best saai zo. Wat zal ik eens gaan doen met mijn tijd? En toen ben ik wat onderzoek gaan doen naar de vraag of ik zelf boer wilde worden. En het antwoord daarop was eigenlijk, het lijkt me super mooi, maar ik wil het niet alleen. En het is me gewoon niet gelukt om, nou ja, bij mij in de buurt, ik ben jou in die periode niet tegengekomen. We wonen eigenlijk vlak bij elkaar in de buurt. Nou, een kwartiertje rijden. Dus ik denk, in ieder geval vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen, er zijn wel mensen die het werk zouden willen doen. Maar ik kon het werk op dat moment niet vinden.
Nee, ik had in die tijd ook wel iemand die wilde graag onze melk naar de stad brengen. Of voor kinderdagverblijven. Maar die kwam er op een gegeven moment achter dat ze het arbeidstechnische gewoon helemaal niet rond kon zetten. Ze zegt, er wordt gewoon veel te weinig verdiend in die primaire sector.
Ja.
Maar ja, dat is ook nog een punt. Hè. Je kunt het werk wel leuk, maar er moet ook nog wat verdiend worden. Ja, en, ja, nou ja, en als je niet alles in eigen hand neemt. Ja, onze melk gaat ook weg. En iemand anders verwaart dat en vermarkt dat als ik het allemaal zelf moet gaan doen. Nou, dat lukt me niet.
Nee.
Het zou me wel lukken, maar qua tijd let ik er niet.
Maar hoe zit dat financieel dan voor jouw bedrijf? We moeten het ook nog even hebben over wat je nou eigenlijk anders doet dan anderen, hoor. Want
ja.
De luisteraar valt hier eigenlijk zomaar in. Ik heb het bedrijf vanochtend gezien. Ik wist ook al veel van wat jij anders doet. Maar hoe is dat financieel zwaarder of is het financieel... gelijk?
Aan nou, het was het omschakelen. We waren natuurlijk altijd gewoon... Ik ben nu inmiddels 51. Dat ziet de luisteraar natuurlijk ook niet. Toen ik van school gekomen ben... gewoon geschoold als boer. Toen was het veel melken. Vooral veel.
Volumes.
Veel productie, veel koeien. Had je eigenlijk ook hogere kosten. De kunst was om die hogere kosten te verdunnen... door zoveel mogelijk liters. En toen had ik het heel druk eigenlijk met veel produceren. En om de koe veel te laten produceren moest er eigenlijk snijmaïs bij. Er moest veel krachtvoer bij. Er moesten bepaalde rantsoenen in. En als het ene krachtvoersoortje niet goed was genoeg voor de ene groep, dan moest er een tweede groep krachtvoer bij. Vaak moesten twee kuilbulten tegelijkertijd aan de loop. Maar ja, dan had je weer geen voersnelheid genoeg. Dan moesten er eigenlijk weer broeiremmers aan toegevoegd worden. En als het rantsoen dan niet goed liep, dan moest je er weer propyleenglycol aan toevoegen bij de nieuwmelkte koeien. Dan moest er weer een apparaatje voor. Eigenlijk moest er in het droogstandsrantsoen dingen veranderd worden. Dan moest je twee groepen droogstand hebben met een speciale droogstandsbok. Koeien moesten een speciale mineralenvoorziening hebben. En er moest gedipt worden, voorgedipt, nagedipt. Eigenlijk had ik het heel druk. Maar ik schoot eruit niks meer op. De koeien gaven wel meer melk. Maar alles wat ik daardoor extra verdiende, mijn kosten gingen na vernand mij omhoog.
Ja.
Ik ben eigenlijk niet alleen omgeschakeld uit idealisme, maar eigenlijk ben ik een economische vluchteling van het oude systeem.
Met een economische vluchteling.
Van het oude systeem, want ik had het gewoon veel te druk. Ik had gewoon veel druk met dingetjes erbij halen. En als ik nu kijk met mijn... Want ik ben natuurlijk niet zo opgeleid. Als ik nu terugkijk wat ik veranderd heb. Ik heb al die externe input heb ik eruit gelaten. Dus veel minder krachtvoer, geen kunstmest meer, geen gewasbeschermingsmiddelen. Genoegen nemen met een soberder rantsoen, met meer veel gras in de basis. Een koe die daar veel minder melk van geeft. De dierenarts komt veel minder vaak. Ik heb veel minder kosten aan krachtvoer. Ik heb veel minder kosten aan kunstmest. Maar ik heb ook veel minder emissies. Want al die dingen die je aan de voorkant binnenhaalt, dat zijn ook potentiële emissies. Die stikstof die je aan de voorkant naar binnen haalt, ja, die kun je onderweg verliezen. En als je naar de voorkant er niks binnensleept, dan ga je ook zuiniger om met hetgeen wat jouw eigenlijke productiemiddel, namelijk jouw bodem, samen met de zon voor je kan doen. En ik heb nog nooit zo met deze ogen naar mijn bodem gekeken en naar mijn plantenbestand gekeken als dat ik nou doe. Ja. Eerder als het gras niet groeien wil, dan belde ik iemand en die bracht dan iets en dan moest ik eroverheen spuiten of strooien en dan moest het weer gaan groeien.
En dat was financieel natuurlijk minder aantrekkelijk dan...
Nou ja, dat was financieel vaak ook wel aantrekkelijk, want dan had je op korte termijn zag je wel effect. Maar dat je door het gebruik van kunstmest eigenlijk heel je bodemleven lam legt, of door het gebruik van antibiotica of andere bacterieremmers, dat je hele bodemleven stil legt, ja... Dat zie je dan niet. Maar als je nu weer afhankelijk wordt van je bodem, ja, dan moet juist die bodem moet weer gaan werken. En dat doe je volgens mij door zo weinig mogelijk aan de voorkant bedrijfsvreemde stoffen naar binnen te trekken.
Ja. En even terug naar die financiële vraag. Nou ja. Het is dus eigenlijk financieel is het neutraal of je nou turboboer bent of regeneratief.
In mijn systeem, ik heb altijd het stuur financieel zelf in handen gehad. Ik heb mij niet helemaal volgefinancierd. Dus ik heb de Rabobank ook niet gevraagd of ik moest omschakelen. Ik heb ze het medegedeeld. Niet veel boeren hebben die vrijheid. Want als je altijd maar vol gas hebt geïnvesteerd. Ja, dan zit eigenlijk de Rabobank, de financier zit bij jou aan het stuur. Bij mij zitten ze op de achterbank.
Omdat dit bedrijf al heel lang in de familie is.
Ja, maar ook omdat wij niet heel gek geïnvesteerd hebben. Ik heb altijd gedacht van, ik ga me niet helemaal vast investeren. En natuurlijk staat hier een stal waar 150 koeien in kunnen en waar maar 100, 110, 120 in staan. Natuurlijk heb ik een financiering, maar die kan ik op dit systeem, met dit systeem kan ik dat goed doen. Dus je financiering moet ook bij je bedrijfsvorm passen. Als je heel veel rente en aflossingen moet doen, ja, dan moet er ook een enorme cashflow zijn.
En dan is het turboboeren eigenlijk...
Dan is dat veel interessanter en veel makkelijker rond te rekenen. En ook een bank, tot nu toe, financiert daar ook veel meer op. Dat wij enorm veel eigen vermogen hebben in onze grond, daar kijkt de bank niet meer naar. De bank kijkt vooral naar hoeveel het cashflow die er is.
Eigen vermogen in je grond.
Ja, ik heb dus die grond. Wij hebben hier een 60 hectare grond. Die heb ik van mijn ouders over kunnen nemen. Mijn vader heeft dat weer van zijn ouders over kunnen nemen tegen gereduceerde waarde. Ja, en die grond die wordt steeds meer waard. En als ik dus morgen de stekker eruit zou trekken of de bank en ze gooien het bedrijf in de vrije verkoop, dan levert dit gauw 4 miljoen op.
Ja, dat is wat, ja.
Dus ze lopen totaal geen risico, want ik heb gelukkig geen 4 miljoen financiering.
Nee.
Dus ze lopen totaal geen risico, dus er is geen risico. Alleen die grondwaarde. Dat klinkt wel heel mooi. Ik zat laatst naast iemand van de Partij van de Dieren. En die zei, al die veeboeren zijn miljonair. Ik zei, ja, ik ben het ook. Ik zeg, ik ben daar niet zo gelukkig mee. Ik zeg, want daar heb ik jarenlang heel hard voor moeten werken. En onder het minimumloon moeten leven. Om al die kosten voor aflossing en rente te kunnen betalen. En dat zijn allemaal kosten voor een gecreëerde waarde. Want de grond is veel duurder dan dat het natuurlijk opleveren kan. Dus we betalen enorm veel rente en aflossing op iets wat een waarde heeft, wat niet meer in... Het is eigenlijk, je bent eigenlijk aan het begin van je carrière, ben je al druk bezig met beleggen. En beleggen moet je niet doen met geleend geld. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Ja, precies. Ja.
Maar die grondwaarde is aan het eind van je carrière leuk. Maar het begin van je carrière hangt hij als een molensteen om de nek.
Ja, en is dat ook wat jij denkt dat die landbouwtransitie tegenhoudt?
Ja.
Ja, dus boeren kunnen eigenlijk niet omschakelen.
Er komt steeds minder grond.
Ja.
Ja, er komt huisbouw, nieuwe natuur, de huizenbouw, industrie. Ja, en er komt ook steeds minder landbouwgrond. Ik bedoel, Zuid-Frankrijk, Spanje, waar je eerder een goed boer wezen kon, dankzij de klimaatverandering, wordt het daar ook steeds lastiger. Dus ja, we zitten hier in die vruchtbare delta in Nederland best wel goed. En ik denk dat we heel zuinig moeten zijn op onze producerende grond.
Ja. Nu even naar jouw bedrijf. Ja. Waarom wil iedereen bij jou zijn? Wat doe jij anders dan anderen?
Nou, wij laten zien dat je op een heel andere manier, met veel minder input, ook een heel goed economisch resultaat kan halen. Ik ben ook vrij open in mijn economische resultaat, omdat ik gewoon ook vind van je kunt wel een mooi verhaal hebben, maar als dan je geld alleen maar uit subsidiestromen komt, dan ben je niet geloofwaardig. Maar wij halen dus echt een inkomen uit de melkveehouderij. En nou, ik ben er open over. En wij zijn natuurlijk nog maar recent omgeschakeld. In 2015 was mijn eerste kennismaking met iemand die het anders deed. En ik kan eigenlijk wel vrij snel schakelen, tenminste vroeger. En ik denk van, als ik iets wil, dan ga ik dat doen. En die vrijheid had ik op dat moment. Dus ik weet ook heel goed hoe ik daar nog 10 jaar geleden in stond. Als ik mij 10 jaar geleden zo had bezig gezien, had ik gezegd, wat die jongen doet, dat kan niet. Dat houdt hij geen 10 jaar vol. En als ik nu kijk naar mijn gangbare collega's, denk ik, wat zij doen, dat kan niet. Dat houden ze nog geen tientallen jaren meer vol. Want die zijn volledig afhankelijk van fossiele energie. Ja, dat houdt een keer op. Duurzaam is als je geen gebruik maakt van eindige grondstoffen.
Ja.
En een goed bedrijfseconomisch verdienmodel hebt. Dat is volgens mij dienst duurzaam. Je moet en wat verdienen en geen gebruik maken van eindige grondstoffen. Dan pas kun je het volhouden.
En wat is er in jouw bedrijfsgang veranderd in die 10 jaar? Wat doe jij nu anders dan je 10 jaar geleden deed?
Veel minder input. Veel minder input.
Je koopt minder in.
Kunstmest komt er niet meer binnen, krachtvoer komt er veel minder binnen. We weiden extreem veel. Vroeger gingen we veel later met de koeien naar buiten. Maar nu doet die koe het zelf. Die koe die gaat al in februari gaat die naar buiten. De kalveren komen ook allemaal in het voorjaar. En juist als de koe het meeste melk geven wil, dus in het voorjaar en de voorzomer, als ze net gekalfd zijn, dan groeit op dat moment het mooiste gras. Dus wij gaan eigenlijk gewoon met die natuur mee. En dan geven ze in de winter geven ze dan gras van land uit natuurgebieden. Dus land waar minder eiwit op zit. Allemaal gras waar koeien slecht melk van kunnen geven. Maar ja, in de winter geven ze bij mij al minder melk. Omdat ze in het voorjaar allemaal weer een kalfje moeten krijgen. Dus dat past heel mooi in elkaar. Dus deze vorm van boeren past heel mooi bij dit gebied. Omdat hier ook heel veel van het land is. Goedkoop land is ook, waar je heel goedkoop ruwvoer vanaf kunt halen. Maar wel ruwvoer waar je niet van kunt melken.
Nee.
Midden in de polder zou je niet dit bedrijfssysteem moeten doen. Dan zou je weer op een ander. En zo moet je eigenlijk kijken in welk gebied zit je. Wat zijn je sterke punten? En die moet je volledig gaan benutten. En bij ons is dat met name weide geworden. Elke dag dat die koe buiten loopt, dan haalt ze zelf gras op. En ze brengt zelf haar mest weg. Dat hoef ik dus niet meer te doen. En gras, wat ze vers eten, heeft ook nog de hoogste voedewaarde. Als je gras inkuilt, hè, dus je gaat er een soort silage van maken. Een soort zuurkool is het als het ware. Je verzuurt het als het ware een beetje. Dat kost heel veel energie aan voederwaarde. Maar je moet het ook eerst nog eens maaien. Je moet het schudden. Je moet het harken. Je moet het inkuilen. En vervolgens als het inkuilt moet het omgezet worden. De suikers moeten omgezet worden in zuren. Dus dat kost je ook nog eens energie aan voederwaarde. En vervolgens moet je het ook nog eens in het bestal gaan voeren. En alles wat je bestal voert krijg je ook weer mest van in de put. En die mest moet je ook weer uit gaan rijden. Dus eigenlijk is dat een heel inefficiënt systeem. Dus als mijn collega boeren op de groepsapp zeggen van, wow, we hebben de eerste snede weer gemaaid. Dan zeg ik er vaak van, goh, is de vers grasdegradatie weer begonnen? Ja, daar wordt er niet op gereageerd. Want eigenlijk is het heel gek dat je zoveel kosten maakt om je gras in voederwaarde te laten dalen. Maar dat is eigenlijk het gekke van ons systeem. Daar zijn we dan heel trots op. Dat we dat zo goedkoop en efficiënt mogelijk doen. Nou, volgens mij doe ik het nog goedkoper en nog efficiënter. Doe ik gewoon die koe het land in te laten.
Ja.
Heel simpel. Het is goed voor de bodem. Het is goed voor de biodiversiteit. Er zijn veel insecten. Het landschap is geen kaalslag. Als je normaal gesproken een boerderij hebt en je hebt 60 hectare. Dan ram je die in 1 dag kaal. Dan schud je het en je wierst het. En over 2 dagen wordt er weer mest op geïnjecteerd. Ja, waar moet dat insectje heen? Als er opeens nergens, waar moeten die reken overheen? Waar moeten die jonge haasjes zijn?
Dus hoe gaat dat hier dan?
Ja, hier gaat het heel, heel pleksgewijs. Als ik een stukje maai, dan is dat misschien een keer 5 hectare. En waar de koeien weiden, zeg maar, nou, dat wordt dan gewijd. En daar komt mest, verse mest, en daar zitten kevertjes op. En de zwaluwen, die vliegen daar overheen. En die hebben weer voedsel. Dus het is eigenlijk een heel voedselsysteem. Dus ja, ik zelf denk dat het meest efficiënte is.
Ja.
Ik noem mijzelf ook wel eens geen boer meer, maar voedselproducerend natuurbeheerder. En je hebt ook gezien wat voor natuurwaarden we hier hebben. Wat voor boompjes die er komen, wat voor planten er groeien. En wat voor insecten er vliegen, de libellus, de vissen in de sloot die je gewoon ziet zwemmen, de kikkers die er zitten, orchideeën, een vleesetend plantje, groot of klein blaasjeskruid. Nou ja, zijn complete ecologen, die worden hier helemaal blij van als ze hier rondlopen.
Ja, ik voel ook jouw enthousiasme over die natuur.
Ja, mooi.
Je hebt echt heel mooi staan vertellen over visjes en zie je de kikkers en zie je om een reekalfje heen gemaaid. Je was aan het maaien en hoeps, daar doen we maar even niet, er lag een reekalfje.
Ja.
Had je dat 10 jaar geleden ook, dat enthousiasme voor die natuurlijke dingen?
Sorry, het koffiezetapparaat onderbreekt.
Ik herhaal mijn vraag wel even zo. Ik kan gewoon knippen in het bestand.
Dat scheelt.
Had je dat 10 jaar geleden ook, die liefde voor de natuur?
Ja, maar wel minder. Ik bedoel, je moet wel weten wat het is. En gelukkig heb ik bij mijn ouders, mijn moeder kent alle plantjes bij naam. En mijn vader was vroeger altijd boswachter worden. Dus ja, ik heb van huis uit wel het nodige meegekregen qua natuur. Maar ja, goed, als je net van de landbouwschool komt, dan staat een boom in de weg. Ik bedoel, dat moet eraf. Er moeten grote kavels komen, want je moet efficiënt werken. Ja, en naarmate je ouder wordt en ook veel meer dingen ziet. En ook het gevolg van dingen die je anders doet, dat je dat ook ziet. We zien bijvoorbeeld, doordat we er nu anders werken, zie ik volgens mij ook veel meer bloeien in de slootkanten. Ja, die insecten, die houden natuurlijk niet op bij ons weiland. Die gaan natuurlijk. Dus ja, ik zie wel veel verbanden. En ja, daar word ik wel heel blij van. Alleen vaak dan heb je iemand nodig wie je het vertelt om er weer opnieuw blij van te worden. Want het is niet zo dat ik gewoon met een strootje tussen mijn tanden, dat ik gewoon. Want dan denken mensen wel eens van een boer. Nou, die zit vaak lekker even in de slootkant. Gaan we even lekker in de slootkant zitten? Je vrouw brengt je even lunch. Nee, zo gaat het niet. Het is bij mij time management. En ik moet door, want vanmiddag komt die. En er moet nog dit gebeuren. Dus ja, soms heb je even iemand anders nodig om het aan te vertellen. Om te zien hoe mooi je vak eigenlijk is.
Ja. Hoe ziet een werkdag eruit voor jou?
Nou, mijn wekker gaat om 6 uur. Dus dat is niet extreem vroeg. Dan ga ik eruit. En dan begin ik met mijn koeien. Dan haal ik mijn koeien uit het land. En dan kan ik genieten van de mooie natuur om me heen. Maar
hoe haal je ze op met het karretje?
We halen met een elektrisch karretje op, ja.
En dan langzaam tempo, zodat het koeien het bij
kan. Ja, en dan kan ik in tussentijd genieten van alles wat er groeit en bloeit. Maar ik kan ook buienradar checken, zeg maar. Of de mail checken wat binnengekomen is. En de laatste tijd is dat wel het gevaar, zeg maar. Dat de informatie overal toegankelijk is. En, nou ja, dat is wel eens lastig. Ja, dan ga ik ze melken. En als ze gemolken hebben, dan ga ik de kalveren voeren. En de koeien gaan dan weer het land in. En dan maak ik vervolgens deze. Ik heb nog een aantal jongbeesten onder dak staan. En dan doe ik de veeverzorging. De voederwinning zijn we mee bezig. Maaien. Draden verzetten. Podcasten maken. Ja, de dag is altijd zomaar weer om. En dan is het 's avonds weer. Koeien halen. Vaak heb ik 's middags de werkdagen allemaal een melker. Maar die moet je wel even aan de gang helpen. En dan is de dag vaak wel weer om. En dan 's avonds dan gaan we nog wat aan de klus. De laatste tijd wel wat minder. Want ik merk wel dat ik over de 50 minder energie heb. Om 's avonds nog aan de gang te gaan als toen ik geen 50 was. Dus ja, dus dat is mijn werkdag.
Ja.
En nu, in de winter is dat anders. Want dan hebben we minder koeien aan de melk. Dan moeten er heel veel koeien kalven. En dan, een maand geleden was mijn werkdag ook 's nachts. We slapen aan de zijkant. En als er dan een koe brult, zeg maar. Dan, en ik had een stuk of 10 koeien, al onze koeien kalven in het voorjaar af. En dan, ja, dan moet je ook wel eens bij zijn als de koekalf, zeg maar. Want je wil wel dat alles goed gaat. Je hebt wel de zorg voor je vee. Als je boer bent, moet je goed voor je vee zorgen. Dat is,
ja, je vertelde net ook wat over jouw tamelijk lage kalversterfte.
Ja, ja, het gaat allemaal vrij. Je moet het afkloppen, want alleen... Ja, dat hoor je dan. Ja, nee, ik doe wel stinkend mijn best om dat goed te doen.
Ja. Dus was dit jaar 2 van de 80 kalfjes verloren?
Ja, ja. Dat, nou, dat vind ik aan de hoge kant. Maar de menige collega-boer die zou daar tevreden mee zijn. Ja. Ik eigenlijk ook wel, want het gaat eigenlijk heel goed. Alleen je moet er wel bovenop zitten. Je moet ook zelf die kalveren voeren. Als je die één kalf al denkt van, nou, oh, dit gaat niet goed, dan heeft hij even extra aandacht nodig. Dat is niet echt werk wat je door iemand anders even kunt laten doen. Want ja, als het kalfje vanmorgen al wat minder drinkt, hoe doet hij dat vanavond? En als je dat pas de volgende ochtend weer ziet, ja, dan is de diarree misschien al een beetje toegeslagen en dan zijn ze al een beetje verzwakt. Dus ja, daar ben ik wel heel... Ja, mijn vrouw noemt dat autistisch in.
Oké.
Okay. Ja, dan schijnt het ook heel moeilijk met mij samen te werken. Ik wil gewoon weten dat elk... Ik wil gewoon 's ochtends weten en 's avonds ook dat elk kalf goed gedronken heeft, voldoende gedronken heeft en goed in zijn vel zit.
Ja, en je vertelde net ook wat over die lage kalversterfte. Je bent eigenlijk bijna helemaal gestopt met antibiotica gebruiken.
Ja, ja.
Waardoor jij denkt dat ze een gezondere darmflora houden.
Ja.
Dat hebben al bij de geboorte.
Ja, vroeger, toen ik gangbaar boer was, het gebeurt nou nog wel, alleen veel minder. Heel vroeger was het gewoon standaard, zetten we elke koe droog met antibiotica. Dus dan ging er in de periode dat de koe geen melk gaf, ging er een langwerkend antibiotica in het uier, zodat eventuele ziektekiemen daardoor gedood werden. Maar ja, dat mag natuurlijk niet meer. Dat is ook logisch. En, nu doe je eigenlijk alleen koeien die ziek zijn, zeg maar, in het uier. Die zou je dan met antibiotica, langwerkende antibiotica, kunnen behandelen. Maar wij zijn er helemaal mee gestopt. En dan zie je eigenlijk ook, zo'n kalf, als die dan net geboren wordt, bij ons blijft ze dan maximaal een halve dag bij de moeder. Als je het langer doet, dan heb je weer problemen met, als je dat kalf weer bij de moeder weghaalt, dan hebben ze weer binding. Dus ik vind eigenlijk een halve dag vind ik eigenlijk het maximum. Dan drinken ze goed bies bij de moeder. De moeder kan het kalf goed schoonlikken, dus die kan ook mooi op gang komen. En dan als ze dan die eerste bies opnemen, en daar zit gelijk al residu in van die droogzetten met antibiotica. Ja, dan vraag ik mij af wat dat met dat kalvenmaagje doet. Want een koe is eigenlijk niks anders, en een kalf dus ook, als één groot bacterievat wat dat gras voor ons verwerkt en maakt daar melk van te maken. Dus die darmflora in dat jonge beestje is zo belangrijk, ook voor de gezondheid daarvan, dat ik denk dat alles wat tegen die darmflora werkt, dat je dat uit je bedrijfsvoering moet gooien. Wat ik nu vaak doe, is dat ik ook nog in die biest, zeg maar, die dan gemolken wordt, dat ik daar nog een scheutje karnemelk aan toevoeg. Zodat we daar juist de goede melkzuurbacteriën aan de gang krijgen. En dat in de kalverbak ook een goede melkzuurbacteriecultuur hangt. Zodat de slechte bacteriën veel minder kans krijgen. Dus eigenlijk ga je met bacteriën, de goede bacteriën, de slechte te lijf. Want tuurlijk zijn er overal slechte bacteriën, maar het evenwicht moet er zijn, die balans moet er zijn. Die balans is zo belangrijk.
Ja, die stimuleer je door het karnemelk te doen.
Ja, door karnemelk, wel biologische karnemelk.
Ja, gewoon uit de winkel.
Gewoon uit de winkel. Ja, je zou het ook zelf kunnen maken, hoor. Maar ja, dan komt de tijd weer om de hoek kijken. Dus, ja. Ja, het moment is de karnemelk van huismerk Albert Heijn. Die wou dit jaar het best. Dat verschilt per jaar. Want je hebt sommige karnemelk die worden heel gauw, worden heel snel zuur en worden ze dik. En dan krijgt het kalfje dat niet meer door de speen. Want dit jaar wou de huismerk van Albert Heijn, die wou het best.
Dus je moet ieder jaar opnieuw wat experimenteren.
Ja,
met welke...
ja, als er weer een nieuwe leverancier zit aan een nieuw huismerk. Of ze hebben Arla gebruikt een andere bacteriecultuur in hun karnemelkproductie. Ja, dan is het elk jaar even experimenteren welke karnemelk je moet hebben. Ja.
Ja. En zijn er meer factoren die meespelen dat die kalversterfte zo laag is?
Nou, ik denk omdat we een hele gezonde manier hebben van veehouden. De koeien krijgen in de droogstand ook gras uit natuurgebieden. Ik denk ook hebben de laatste paar keer een onderzoek van gedaan, qua mineralen. Maar mineralen technisch zit het eigenlijk best heel goed in elkaar.
Ja, je bent niet zo heel groot fan van die natuurgebieden, geloof ik, hè?
Nou, ja. Dat...
We gingen wormen kijken en toen zei je, als ik een schop in de grond steek in het natuurgebied waar ik maai, dan zien we echt aanzienlijk minder dan we hier zien.
Ja. Ja, wij zijn natuurlijk de natuur aan het nabootsen. We zijn die natuur aan het plagen. He, snoeien doet groeien. Dat is wat wij doen. We brengen ook biodiversiteit aan met verschillende wortels. Rode klaver, witte klaver, weegbrees, sigisigorij, wilde peen. Ook allemaal soorten die hier misschien van oorsprong niet thuis horen. Maar doordat je van verschillende wortels die grond inbrengt. En daar mest op aanbrengt. En daar weidt. En die koeien nemen ook enzymen mee. En die nemen ook voedingsstoffen mee en bacteriën. Daarmee zet je die bodem aan het werk. In het natuurgebied is het gewoon heel lang rustig. Want dan mag je voor 15 juni niet maaien. Er mag wel een beetje ruige mest op. Maar ik heb het gevoel dat daar veel minder gebeurt in die bodem. Omdat er ook veel minder aangeboden wordt. Als je in het landbouwsysteem met een weidende koe. Ja, daar heb je resten van gras wat vertrapt is. Je hebt de mest. Ja, die wormen hebben daar altijd aanbod tot voeding. En die grond wordt misschien ook wel wat gemasseerd op de een of andere manier. Ik weet het ook niet. Maar dan heb je dan hierachter dat natuurgebied. En dat natuurland wat ik beheer. En daar is al wel 40 jaar is daar geen kunstmest op gekomen. Er is al 40 jaar is daar alleen maar 15 kuub ruige mest opgekomen in het voorjaar. En er wordt geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Ja, dan moet dat toch het walhalla zijn van bodemleven, denk je dan als leek. En waar je hier schoppen de grond in steekt op mijn best wel intensief gebruikte grond. Ja, dan zie je dat die grond leeft, doorwortelt. Wormen, verschillende wormen. Pendelaars, strooiselwormen, rode wormen. En ja, dan steek je je grond in dat natuurgebied en dan zie je ook wel een paar wormen. Maar je ziet een veel compactere grond. Een grond die ook veel dorrer aanvult. Dus ja, ik denk, ja, dat is het natuurlijk ook. Natuur moet je op een bepaalde manier beheren om daar ook voedsel vanaf te krijgen. En dat is natuurlijk wat een boer hoort te doen. Het in cultuur brengen van natuurlijke processen.
Ja, wij zijn in contact gekomen met elkaar via Johannes Bakker.
Ja.
En hij zegt ook inderdaad, ja, die koe die is gewoon een grote composteermachine. Als jij thuis in de tuin compost wil maken, dan ben je 2 jaar verder. Of je moet intensief keren en dan heb je misschien in een jaar goede compost. Maar die koe doet het in een paar uur en dan 5, 6, 7 keer per jaar.
Mits die goede bacteriecultuur waarin die koe zit.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En als die koe die doet dat en dan produceert hij mooie mest.
En dat is wat jij bedoelt met dat verschil tussen weidegrond en natuurgrond.
Ja.
Dat je gewoon eigenlijk 7 keer per jaar compost opbrengt.
Ja, 7, 8 keer. Ja, ja. Compost. Maar niet alleen, maar ook het afgrazen. Als het gras afgegraasd wordt, dan stimuleer je eigenlijk ook weer die groei. In het natuurgebied wordt het gewoon niet afgegraasd tot 15 juni. Ja, dan vraag je ook minder van zo'n grasplantje. Dus die heeft waarschijnlijk dan ook minder bodemleven nodig.
Ja, ja. Als ik het goed begrijp, kijk, ik ben een ingelezen leek, ik ben geen boer zelf, maar als ik het goed begrijp, dan stuurt een grasplant of een kruidenplant die afgegraasd wordt, voedingsstoffen de bodem in, om dat bodemleven aan te sporen, om weer voeding voor die plant te gaan maken.
Nou, dat denk ik niet, want een afgegraasde plant heeft geen bladgroen. Dus die kan volgens mij die kan op dat moment niet suikers maken.
Oké. Okay. Oh, ja, ik ga je een filmpje sturen van Ilene Ingham. The Roots of Your Profit heet die.
Ja.
Die mag eens een keer bekijken. En dan, weet je, zij is ook een academicus. Dus misschien klopt het ook wel gewoon helemaal niet met wat we in de praktijk zien. Daar ben ik wel heel benieuwd naar wat jij daarvan van denkt. Dat is het spoor waar ik nu op zit voor mijn boek ook. Over de ecologische aspecten van vee.
Ja.
Dat juist door dat gras af te maaien, periodiek, dat je juist dat bodemleven stimuleert, omdat dat gras suikers loslaat. Eigenlijk in de hoop daarna weer voeding te hebben voor zijn eigen hergroei.
Ik denk dat gras, als dat groen is, de meeste suikers vangt.
Ja, en dat is wortels
dan vervolgens dat in de bodem inblaast.
Oké. Okay. Ja.
En zo gauw de bladgroen is afgegraasd, dat dan de bodem zegt van, oh, je hebt mij een poosje gevoed, Nou is het mijn beurt.
Ja,
nou voed ik jou weer. En dan wordt er weer bladgroen gevormd. En van bladgroen, dan krijg je pas weer fotosynthese. En fotosynthese is de vorm van zonne-energie van de natuur.
Ja, absoluut. Ja. Let jij daar ook? Jij, we hebben een heleboel vragen tegelijk. We hebben over een stukje perceel heen gelopen waar je net opnieuw had ingezaaid. Daar had je het gras wat verhakseld. Over die zonnepanelen gesproken, let je ook op de dichtheid waarmee je inzaait? Of doe je dat gewoon op een gangbare manier?
Nee, wij werken wel breedwerpig. Dus het zijn geen strookjes. Dus er komt wel voldoende zaad op. En je hebt ook gezien, het oude gras groeit er alweer een beetje doorheen. Ja. En we hebben heel veel manieren geprobeerd om die kruiden weer te herintroduceren. Die kruiden zijn helaas maar beperkt houdbaar. Dat perceel waar we net geweest zijn, 10 jaar geleden opnieuw ingezaaid met een kruidenrijk grasland. En je ziet dan op een gegeven moment dat de grassen, zeg maar, die het sterkste zijn, dat die dan blijven, die blijven wel doorgaan. Maar de kruiden leggen op een gegeven moment het loodje. Ja, toch mis je die kruiden dan in dat grasland qua smakelijkheid van het gras, qua productie van het gras, qua voederwaarde van het product. Dus die wil je er wel weer graag in hebben. Dus dan moet je eigenlijk die grassen die er al staan met een enorm wortelgestel, die moet je zo'n klap geven dat dat kleine zaadje wat je aanbrengt, dat die ook kans heeft om dan wortel te zetten en een concurrerende positie inneemt. Dus ja. En wij zaaien er dan ook graan bij in, die doen we wat dieper. Graan heeft een grotere korrel, dus dat zaadje kun je dieper leggen, want er zit al voldoende energie in die korrel, dus die kan vanuit die korrel al heel veel wortel gaan zetten. En een klaverzaadje, nou dat is maar heel klein, ja dat moet eigenlijk uit dat zaadje komen, dat moet direct een plantje vormen, dat het zo gauw mogelijk energie kan vangen van de zon. En dus die neemt heel weinig energie mee in dat zaadje. Dus ja, die leggen we dan weer wat hoger. Dus die zaaien we dus weer minder diep als het graan.
Ja, maar je zaait dus zonder te ploegen.
Wij zaaien zonder te ploegen, ja. En eigenlijk laten we de hele bovenste laag intact. En zo dit perceel hebben we nou denk ik met 2 centimeter geraakt. Dus dan hou je eigenlijk de hele bodem en de hele wortel hou je in stand. Ja. Hele
kan bodem ik me niet herinneren, hebben we daar ook een schop in de grond gestoken?
Ja, dan zag je heel veel wormen. Ja. En die zie je straks nog meer. Want die strooisellaag van het verhakselde gras, daar is natuurlijk een walhalla voor die wormen. Die trekken dan allemaal, die organische stof trekken ze letterlijk de grond in, naar beneden.
Johannes vertelde mij ook dat jij nogal wars bent van het doen van metingen. Maar ik weet dat er wel altijd allerlei mensen zijn, allerlei anderen zijn die allerlei dingen willen meten op dit bedrijf.
Ja.
Wat weet jij van de organische stofgehalte in de bodem de afgelopen 10 jaar?
Niks. Nou ja. We zijn sinds kort deelnemer aan Koeien en Kansen. Dus er wordt weer van alles gemeten op ons bedrijf. En het eigenlijk het gekke is, want nitraatuitspoeling wordt gemeten. Percelen, zeg maar, waar het niet wijd, daar heb ik de hoogste organische stof in de bovenlaag. Dat is eigenlijk heel gek.
Ja.
Want dan denk je van, hoe kan dat? En daar hadden we dus ook de meeste nitraatuitspoeling.
Dus de hoogste organische stof en de hoogste nitraatuitspoeling.
Ja, dus dan leggen ze in Wageningen al gouden link van, als je veel organische stof hebt, dan heb je ook meer kansen op uitspoeling. En dat kan er bij mij niet in, want organische stof is toch de sponswerking en de filterwerking van je bodem. Maar als je dan nagaat, Eurofins neemt op weidegrond maar een organische stof, een monster van de bovenste 10 centimeter. En als ik hier een schop in de grond steek, in mijn weidegrond waar ik weid, dan stikt het van de wormen. En die wormen doen natuurlijk niks anders als die organische stof letterlijk naar beneden halen. Dus die maken die laag, die spons en die filterlaag veel dikker. En percelen waar ik niet weid, daar zie je ook veel minder wormen. Ik denk dat die weidende koe daar de ontbrekende schakel is. Dus ja, dan is het ook wel logisch dat je in de bovenste 10 centimeter meer organische stof hebt, want er wordt niet naar beneden. Dus eigenlijk zou je aan de Eurofinse analyse van de bovenste 10 centimeter kunnen zeggen, als je daar een hoog organische stof hebt, dat is niet goed. Dat is juist slecht, want dan heb je een slecht werkende bodem. Maar als ik dit dan weer vertel in Wageningen, dan...
Ja, dat kan ik me niet meer voorstellen.
Dan word ik bijna met gekke veren de zaal uitgejaagd. Maar dat is dan wat ik dan...
Ja.
Maar dan moet je wel dat stapje verder denken.
Ja.
En iedereen is zo gefocust op zijn ene systeem. Koeien en kanzen moeten we ook op ruw eiwit gaan sturen. Als je dan de koe minder ruw eiwit stuurt, dan heb je minder kans op nitraatuitspoeling of ammoniakuitstoot. Is natuurlijk hartstikke gunstig. Maar als ik hier een vers grasmonster doe, dus elke maandag komt hier iemand gras plukken en die gaat het analyseren. En daar zit al 162 ruw eiwit in en ik mag maar 152 ruw eiwit voeren. Ja, dat is het enige wat ik voel. Ja, dan heb ik al een te hoog ruw eiwitgehalte in mijn rantsoen. Maar vervolgens zit er maar een ureumgehalte, dat wordt wel heel technisch, ureumgehalte van 10 in mijn melk. Dus ja, efficiënter kan het niet. Maar dan wordt er gezegd, ja, maar als je het gras
alle eiwitten die in dat gras zitten, die worden omgezet naar eiwitten in de melk. En die worden niet als ureum eigenlijk uitgespoeld.
Precies. Dus dan werk je met een hoog ruw eiwit heel goed. En toen was er eigenlijk iemand van die groep die zei, maar ja, als je het dan eerst inkuilt, dan zak je voederwaarde en dan gaat je ruw eiwit ook naar beneden. En dan zit je wel op je doel. Ja, maar het ruw eiwit was niet ons doel. Het doel was om de nitraatuitspoeling en de ammoniakuitstoot naar beneden te gaan. En daarvoor hebben we bedacht dat we het ruw eiwit gaan meten. Maar nu wordt verdorie het ruw eiwit ons doel. Ongeacht wat het oorspronkelijke doel was.
Ja.
Want wij halen al geen kunstmest binnen. We halen al weinig krachtvoer binnen. Dus wij hebben al veel minder nitraatuitspoeling. En we hebben al veel minder ammoniakuitstoot. Dus dat oorspronkelijke doel hebben we al gehaald. Maar dan ligt die focus zo op dat ruw eiwit. Hetzelfde is met methaan. Daar kan ik helemaal boos over worden. Is een verschrikking.
Oké, vertel.
Oh nee.
Ik zal vertellen wat ik erover gelezen heb.
Ja, doe dat. Neem ik een slokje water.
Methaan wordt geproduceerd in de pens van de koe. In het fermentatieproces van het voer dat ze eet. Dus dat komt eigenlijk uit koolstof die heel recent is vastgelegd in de plant. Die komt nu weer vrij als methaan wat naar de lucht gaat. Dat wordt in een jaar of 12 wordt het weer afgebroken tot koolstof en kan weer opgenomen worden door de plant. Dus eigenlijk is het een cyclus van 12 jaar waar je... Dus zolang je een koe vers voer blijft voeren, of vers gras blijft, of gewoon lokaal gras blijft voeren, is er eigenlijk niet eens echt een probleem, want dat wordt gewoon weer opgenomen door diezelfde planten, maar dan 12 jaar later.
Ja, dan zijn we het eens.
Dat is hoe ik hem...
Dat is methaan. Ja. Alleen nu heeft Europa gezegd, methaan is een zwaarwegend broeikasgas.
Mm-hmm.
Dus daar kunnen we wat aan gaan doen. Nou, als ik op mijn bedrijf, want wij hebben in de... Hoe grover het gras is wat je de koe voert, hoe meer die bacteriën aan het werk moeten, hoe meer methaanuitstoot er is. Maar we willen minder broeikassen. Maar als je die broeikassen dus gaat opknippen uit in methaan en CO2 en lachgas, ja, dan kom je weer, dan verlies je weer het oorspronkelijke beeld. Een koe maakt geen zee.
Geen koolstof.
Nee.
Een
koe eet dat en die vervolgens maakt die dan CO2 of CH, methaan. Dus als je aan de buitenkant niks bij instopt, is het niet erg. Maar zo gauw je die koe dus gaat voeren, met snijmais bijvoorbeeld, met goede snijmais, dan gaat je methaanuitstoot naar beneden. Maar de teelt van snijmais kost enorm veel energie. Er moet heel veel diesel moet daaraan vast.
Ja, dus dan ga je en fossiele CO2 de lucht in.
De fossiele koolstof komt er dus bij, maar je krijgt wel minder methaan. Maar de teelt van snijmais leg je ook heel weinig CO2 vast in de bodem.
Ja.
Wat je met gras weer wel doet. Dus, en krachtvoer van elders, goed krachtvoer van elders, gaat mijn methaanuitstoot ook van naar beneden. Maar ja, dat het krachtvoer waarschijnlijk helemaal uit Zuid-Amerika moet komen. En die reis hier naartoe en vervolgens allemaal extra mineralen met zich meeneemt. En allemaal kans op, dat nemen we voor het gemak even niet mee. Dus, nee. Dus ik zou eigenlijk snijmais moeten telen en een ander soort krachtvoer moeten voeren. En dan gaat mijn methaanuitstoot naar beneden.
Maar je fossiele uitstoot gaat omhoog.
Dus eigenlijk is het zoiets als de kamer afkoelen door de koelkastdeur open te zetten. Het helpt eventjes. Op korte termijn denk je van, oh, lekker koel. Maar vervolgens broei je de kamer uit.
En, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Een koelkast openzetten en kijken of het daarna heel
dat
warm
kost,
wordt.
Het kost heel veel energie om die koelte te maken.
Ja.
En energie, die restenergie is dus warmte.
Ja, zo ja.
Dus eigenlijk is hetzelfde als snijmais voeren en krachtvoer binnenhalen. Dan haal je met heel veel energie snelle koelte naar binnen. En dan vervolgens, dat het heel veel energie gekost heeft om het zo koud te krijgen. Ja, dat gaat je aan het einde van het verhaal gaat je dan nekken.
Ja.
Maar dat is dan hoe ik daar tegenaan kijk.
En jij wordt er boos van dat mensen niet
nou, accepteren ik word er,
dat
ik
die
word
fossiele
dan,
koolstof dat, ja. nodig is om die methaanuitstoot eigenlijk een soort van artificieel naar beneden te krijgen.
Ja, en dan
dus
moeten
dat we eigenlijk
we,
die methaanuitstoot moeten accepteren zolang we geen fossiele koolstof vrijmaken.
Zolang je een gesloten systeem hebt en werkt met de energie van nu, dus de hedendaagse fotosynthese, geen fossiele fotosynthese of energie van anders, is er niks aan de hand. Dan is die koe degene die dat grasland voor ons in stand houdt. Ja. Want willen wij grasland in Nederland? Ja. Nou, dan heb je een koe nodig die dat verwerkt. Punt.
Ja, ja, want je zei net inderdaad dat grasland is eigenlijk gewoon veel gezonder. Goed, je hebt dan wat discussie met Eurofins of die dan diep genoeg meten. En wat er eigenlijk gebeurt als je ja. dan over de 50 centimeter zou nemen of misschien wel
ja.
dieper.
Dieper.
Ja, jij zegt je moet nog dieper meten dan 50.
Je moet zo diep gaan als het de bodemleven zit. Ja. Zo diep gaan als het de wortels zijn.
Hoe diep is dat hier?
Nou, je mag straks op zoek.
Graven.
Ik denk dat het heel bodemafhankelijk is. Maar de oplossing van de methaan, hè, waar ze dus nu voor zoeken, dus snijmeiser in, krachtvoer, maar ook de bacteriecultuur in die koe gaan veranderen. Dus er komt een additief die je toe moet voegen aan de koe, zodat die bacteriën in de koe veranderen, zodat er minder methaan uitgestoten wordt. Ja, dan denk ik van fuck, wat gaat daar gebeuren? Je gaat toch niet de bacteriën in de koe veranderen? Die bacteriën die zo specifiek zijn afgesteld op mijn bodem, die zo zijn specifiek afgesteld op de koe die daarop leeft, daar ga ik toch niet iets van DSM in stoppen die dat in een laboratorium heeft ontwikkeld. Dat is weer zo'n technische oplossing. En al die technische oplossingen die kosten me A geld en B zijn al die technische oplossingen van het verleden, antibiotica, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, monoculturen, dat zijn verdorie nu onze problemen. Dus ik verrek ervoor om mijn koeien te veranderen qua bacteriehuishouding. Dat ga ik niet doen en ik vind dat geen boer dat moet willen doen. Want dan gaan we de natuur weer veranderen. En van de natuur veranderen heeft het verleden ons geleerd. Daar is nog nooit veel goeds van gekomen.
Nee. Toch ben je wel bezig met je koeien veranderen. In de zin dat je voortdurend experimenteert met andere stieren.
Ja, natuurlijk. Genetisch gezien kun je veel veranderen. Dat vind ik prima. Grassenbestanden veranderen wij ook genetisch gezien. Maar je gaat niet de bacteriecultuur in je koe veranderen als je niet kunt overzien wat dat voor invloed heeft op vervolgens de werking van je bodem.
Ja.
Het kan maar zo zijn dat je een verkeerde bacteriewerking in je bodem krijgt, dat vervolgens je weer geen grasgroei hebt. Ik ben daar heel bang voor.
Ja, en die koeien? Je probeert eigenlijk door genetische selectie een optimaal ras te vormen misschien
ja.
wel hier op het bedrijf.
Ja.
Hoe zie je dat in samenwerking met die bodem?
Nou, we krijgen een koe die past op ons bedrijf. En de opfok, hè, de kalveren gaan straks het land in en die worden al gewend om heel veel gras te vreten. Dus we krijgen een koe die in ons systeem goed wil.
Ja. Dus je zegt eigenlijk daar pas ik het naar het land toe aan en met zo'n pensverandermiddel
ja.
pas ik het van het land af aan.
Ja, dan weet ik gewoon niet wat daar gebeurt.
Nee.
Wat is er op een gegeven moment, wat gebeurt er op lange termijn? We hebben al zoveel veranderd binnen die landbouw met antibiotica, met kunstmest. Wat niet goed gegaan is achteraf. En daar ben ik ook heel bang voor dat deze technische maatregel dat ook gaat doen.
Ja.
Ik hoop dat het ongegrond is, maar
hoe realistisch is dat? Dat die hoop ongegrond is?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik niet.
Het klinkt mij heel plausibel in de oren. Maar
ik vind als je een natuurlijk ja. systeem hebt en dat werkt in een natuurlijk systeem, moet je daar niet aan gaan veranderen qua bacteriën. En als je daar genetisch wat anders in brengt, ja, vind ik dat prima. Ik bedoel, want fokkerij is eigenlijk hetzelfde, het recht van de sterkste. Alleen nu bepaal ik wie de sterkste is en niet de natuur.
Ja.
Want dat is eigenlijk de natuurlijke selectieprocedure, het recht van de sterkste. Maar ik ben op die stoel gaan zitten van regisseur. Ik bepaal welke koe hier wel langer blijft, waar ik wel mee doorfok. En anders had de natuur dat bepaald. Iemand die het minst hard lopen kan, die werd het eerst door de leeuw gepakt.
En op welke manier bepaal jij met welke koe je verder wilt?
Nou, ik heb een koe die, die voldoende melk wil geven in ons systeem met, zonder te veel gedoe.
Dus een koe die,
een ziekte of zorg of waar ik heel efficiënt mee kan produceren. Dus zonder die hoeveelheid krachtvoer kan. We gebruiken nu nog steeds een beetje krachtvoer. Maar op de lange termijn zou ik daar wel af willen. Dus ja, dan heb je wel een koe nodig die van alleen gras goede liters melk produceert.
En gezond blijft.
En gezond blijft. En dat lang volhoudt.
Hoe oud worden je koeien? Of hoe oud zou je willen dat ze...
Nou, ze worden nou zo'n jaartje of 6 gemiddeld, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel een heel mooie, mooie leeftijd is. Want dan heb je een beetje roulatie in je systeem. En dan, nou, onze koeien zijn dus ook een dubbel doelkoe aan het worden. Dus voldoen ze niet meer in de melk. Ja, dan kunnen ze altijd nog als slachtvee weg. Ja.
Hey, waar droom je van?
Waar ik van droom? Ik droom van een... een boerderij, zeg maar, die zich makkelijk zelf in stand kan houden. Dus dat ik al die kunstgreepjes die ik nu meer doe, dat die niet nodig zijn. En dat je dat als boer wat rustiger krijgt.
Welke kunstgrepen doe je nu?
Het soms opnieuw inzaaien van kruiden en van gras. Maar ja, de sigorij die wij gebruiken, die komt volgens mij uit Frankrijk. De weegbree die hier gezaaid wordt, die komt volgens mij uit Nieuw-Zeeland. De klavers komen volgens mij allemaal uit Tsjechië. Dus ja, eigenlijk zijn dat geen soorten die gedijen onder onze Nederlandse omstandigheden. Dus eigenlijk zou je met inlandse soorten aan de gang moeten. Maar die inlandse soorten hebben te weinig droge stofopbrengst. Dus dan krijg je te weinig grasgroei van een hectare. En dus ook te weinig melk van een hectare. En als ik te weinig melk van een hectare krijg, ja, dan kan ik die rente en aflossing niet meer betalen. Dus ja, dan zit dat economische systeem mij weer om de nek. Dus ik droom eigenlijk van een boerderij die daar wat makkelijker voor is. En ik hoop ook voor mijn kinderen, als er iemand boer wil worden, dat ze het wat rustiger krijgen als mij. En wat minder ingewikkeld.
Ja, wat zijn dan nog meer kunstgrepen die je moet doen? Of taken waarvan je denkt, nou, als dat weg zou kunnen in de toekomst?
Nou, de krachtvoer, kraan dicht. Ik vind het nog steeds gek. Wij gebruiken biologisch krachtvoer. Maar een gedeelte van de granen wordt gewoon geteeld in de Oekraïne. Ik vind het gewoon gek dat er een boer in de Oekraïne bezig is met het telen van graan, omdat ik hier zo nodig koeien moet melken. Maar ja, bedrijfseconomisch kan het uit. Dus ja, of we moeten hier naar inlands geteeld, of ik moet de buurman vragen of die graan gaat telen voor mijn koeien. Maar ja, grond waar je graan kan telen voor je koeien, zou je ook dingen kunnen verbouwen die je rechtstreeks als mens kunt opeten. Dus dan moet je daar volgens mij weer geen koe, varken of kip tussen zetten. Dus dat is ook altijd weer een beetje. Ik denk dat de veehouderij gebeuren moet op de gronden waar akkerbouw niet geschikt is. En dat veehouderij ook in dienst moet staan van akkerbouw. En nu staat de akkerbouw in dienst van de veehouderij. Voor het produceren van graan.
Ja. Heb jij mest over die je zou kunnen, waarmee je akkerbouw zou kunnen ondersteunen?
Ja, dat zou wel kunnen. Ik heb wel het idee dat we hier mest genoeg hebben. Ook omdat er zoveel natuurland bij is waar wel voer vanaf kan en waar geen mest meer naartoe mag. Dus ik zou wel een beetje mest. Maar ja, het wordt wel lastig omdat onze koeien zoveel in het land lopen.
In de winter heb je
mest, dus dat een gedeelte daarvan zou wel weg kunnen. Ja.
Heb je enig idee hoeveel dat is?
Nee, nou ja, als je dan de mineralen aan het tellen bent, wij voeren net zoveel fosfaat aan als dat we afvoeren. Qua kali zitten we wel een beetje in de plus, want we hebben daar ook nog een hele hoeveelheid van uit het verleden wat nog wel weg mag. En qua stikstof hebben we nu zelfs een negatief overschot per hectare. Dus ja, er gaat natuurlijk ook wel melk weg en er gaan koeien weg. Dus we hebben hier ook wel een soort van afvoerpost. Maar mineralenteltechnisch hebben wij hier geen overschot. Maar zelf denk ik, hoop ik, dat er best nog wel een 20 hectare voor 20 hectare mest weg zou kunnen voor akkerbouw.
Oké, dat is best wel flink.
Ja.
En zou een akkerbouwer daarmee uit de voeten kunnen met de mest die jij in de winter produceert en dan 20 hectare graan of aardappels verbouwen?
Nou, dan moet ik op een stoel van de akkerbouwer gaan zitten en dat vind ik heel lastig.
Nee, ja.
Ik ben een veeboer en ik weet heel goed wat er hier op mijn eigen bedrijf speelt en hoe dit allemaal een beetje rijlt en zeilt. En, ja, vraag mij niet te veel over akkerbouw of intensieve veehouderij, want daar heb ik gewoon geen verstand van.
Intensieve veehouderij had je wel verstand van, toch? Daar was je zelf ook mee...
Ja, wij waren gewoon gangbaar melkveehouder. Ja. En dat noem ik nog geen intensieve... Dat noem ik nog niet intensieve veehouderij, nee. Ja. Maar ik ben nou wel intensiever met mijn grond bezig als toen ik...
Ja. Hey, ik wil je nog wat vragen over die mest.
Ja.
Want jij verzamelt gewoon drijfmest.
Uh-huh.
In de winter.
Ja. En?
Drijfmest staat toch niet bekend als een prettig product?
Want?
Nou ja, ik denk dat het beeld dat de meeste mensen hebben van drijfmest, dat het gewoonweg eigenlijk giftig is voor je bodemleven en voor...
Ja, het hangt natuurlijk wel af wat voor drijfmest je uiteindelijk produceert en hoeveel drijfmest je gebruikt. Wij hebben een drijfmest... waar eigenlijk heel weinig stikstof in zit. En die stikstof die erin zit, die is ook meer dan de helft organisch gebonden. Dus de potentie om ammoniak uit te stoten is er al veel minder. Voor de rest zitten natuurlijk in die drijfmest ook geen residuen van antibiotica, omdat we dat heel weinig gebruiken. Als een koe dus echt lijdt of een ontsteking heeft, wat ik zonder antibiotica niet op kan lossen, dan gaan we antibiotica gebruiken. Want ik laat een koe niet lijden. Of als een koe een keizersnij heeft. Ja, dan moet je daar antibiotica bij gebruiken. Maar we gebruiken dus ook geen wormwerende middelen. Koeien hebben vaak wel eens een wormbesmetting. En vroeger deden we dan vaak van het spul over de rug. Dan gingen alle wormen dood. En die residuen die komen vervolgens ook in de drijfmestkelder. Residuen van pootbaden. De voetenbaden voor koeien. Waarmee je eigenlijk de bacteriedruk bij die klauw probeert weg te halen. Die residuen zitten ook niet meer in onze drijfmest. Dus ja, wij hebben denk ik wel een heel gezonde drijfmest gecreëerd. En die eigenlijk heel veel van waarde is. Maar moest ik nu kiezen voor een ander stalsysteem? Want dit is natuurlijk wel een systeem uit het verleden. Dan zegt iedereen, dan koos je vast een potstal. Maar die vind ik ook moeilijk. Want de potstal moet je instrooien. Daar moet je strooisel voor ophalen. En dat strooisel wat je ophaalt, dat kost allemaal energie. Je moet het uit of stro halen van een akkerbouw. Nou, die akkerbouw moet volgens mij geen organische stof van zijn grond gaan afvoeren. Of je moet strooisel uit het natuurgebied halen. Nou, dat kost je weer diesel, dat kost je weer energie. Het moet verstrooid worden. Vervolgens moet je het er weer uithalen. Je moet het omzetten. En vervolgens moet je het ook nog weer over je land gaan strooien. Ja, met drijfmest pak je je trekkertje, je zuigt een tankje vol en je doet een heel klein beetje erover. Dus energietechnisch is drijfmest niet eens zo verkeerd. Dus ik ben blij dat ik op dit moment geen nieuwe stal hoef te bouwen. Want ik zou niet weten wat voor systeem ik daarvoor zou maken. Want onze drijfmest is heel waardevol en echt geen gif.
Wauw. Dankjewel, Peter.
Graag gedaan.
Vind je gezondheid van mens en aarde een interessant onderwerp? Kijk dan ook eens op mijn website esthernederhof.nl. Dankjewel voor het luisteren.